Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u, de kerktelefoonluisteraars en alle die via het internet meeluisteren of meekijken, hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger is dominee P.C.H. Kleinbloesem te Goudswaard. De organist is de heer Bernard Hoving. Er zijn de volgende afkondigingen voor u. Ziekenhuispatiënten. Mevrouw G. van Veen Vermeer is opgenomen op de logeerafdeling van het Haverlicht. De bloemen. Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar mevrouw K. van den Houten en de bewoners van de derde etage van het Haverlicht. Wilt u de bloemen wegbrengen, meld u zich dan na de dienst hier voor in de kerk. De collectors zijn bestemd voor de diaconie en voor de kerk. Na de dienst bent u weer van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken. De schriftlezing vanmorgen is uit Psalm 16. Het Engelslied is lied 132 uit de Evangelische Liedbundel. Als schriftlezing noemde ik u Psalm 16. En de dienst beginnen wij met het zingen van alle versen van lied 132. Wensen wij u allen een goede hier in de dienst.
Van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 16 en daarvan de versen 1 en 2. Bewaar mij, want ik schuil bij u, o God. En het tweede vers in de gemeente die uw trouw betuigt, het geheiligd volk, vind ik mijn welbehagen. Psalm 16, daarvan de versen 1 en 2. En zingen we dan Psalm 25, het tweede vers. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2, na de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt preken, U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Amen. Nog lezen uit de eerste brief van Petrus. Maar eerst Psalm 16 en dan een paar versen uit de eerste brief van Petrus. Psalm 16. Een gouden kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven, zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich en ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten, u laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. En vervolgens een paar versen uit de eerste brief van Petrus. Petrus 1. En dan lees ik de versen 3 tot en met 5. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Tot zover. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve Heer, we danken u vanmorgen dat u ons op deze plaats heeft bijeengebracht. dat we hier mogen zijn, Heere, om u te ontmoeten, want u heeft zelf gezegd waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar bent u in het midden. Dan mogen we hier zijn, Heere, om u te aanbidden, u te loven en te prijzen, onze gebeden bij u te brengen. En om te luisteren, Heere, naar wat u vanmorgen tot ons te zeggen heeft. We bidden, Heere, wilt u geven dat we ja, vanmorgen in het Oude Testament, in Psalm 16, in het bijzonder, dat we u, Heere Jezus, mogen zien. Want het is bijzonder dat al in het Oude Testament ja, zo gedetailleerd over u, Heere Jezus Christus, werd gesproken. Dat de profeten soms dingen zeiden en ze beseften vaak zelf niet wat ze opschreven. Maar ze deden dat geleid door uw Heilige Geest. En voor ons is het een getuigenis, Heere, dat uw woord de waarheid is. Het is Pasen geweest, we hebben nagedacht over uw opstanding. En ook vanmorgen mogen we daarover nadenken. Hoe dat al voorzegd was in het Oude Testament. En wij weten vanmorgen, Heere Jezus, dat u leeft. En dat u zit aan de rechterhand van uw Vader. En dat mag veel troost geven, want het feit dat u daar bent garandeert ons ook dat u straks terugkomt met de wolken van de hemel. Dus zoals het woord zegt, u zit daar totdat uw vijanden gesteld zullen zijn tot een voetbank voor uw voeten. En dan zult u terugkeren en uw koninkrijk vestigen op deze aarde en regeren tot aan het uiterste van de aarde. Heere, we bidden, wilt u het woord in onze hart brengen. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. Het kan zijn, Heere, dat we u niet kennen voor eigen rekening leven. Wilt u geven dat het evangelie ons hart dan mag binnenkomen. Het kan zijn dat er mensen zijn die misschien twijfelen aan de waarheid van uw woord. Of het al waar is dat u opgestaan bent, dat u leeft. Dan wilt u ons raken in ons hart, Heere. Opdat we, als we dat nog niet hebben gedaan, als we voor eigen rekening leven, onze toevlucht mogen nemen tot u. Zouden vluchten tot u. U de woorden van het leven hebt. En wilt u geven, Heere, aan al degenen die u lief hebben, dat we geraakt mogen worden door wat we van u zien in deze psalm. En dat u ook voor de praktijk van ons leven, Heere Jezus, ons voorbeeld zal zijn. Er is een lijden dat u onderging, waarin we u niet kunnen navolgen, omdat u dat voor ons deed in onze plaats. Maar tegelijk is het zo dat er ook een lijden is waarin we u wel moeten navolgen. Zoals we dat lezen, bijvoorbeeld in de brief van Petrus. Dat u ons een voorbeeld heeft nagelaten. En wilt u geven, Heer, dat we dat vanmorgen mogen zien. Dat u om de vreugde die u voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. En zo worden wij ook geroepen om te zien op de vreugde die ons is voorgesteld. Om zo het lijden te verdragen. En te beseffen dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dat zijn grote dingen. Dat beseffen we vaak maar nauwelijks. Er kan veel zorg zijn, er kan veel lijden zijn in ons leven. En toch, de apostel heeft het gezegd, het weegt allemaal niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want als we even nadenken over wat dat is, de eeuwigheid, over wat de hemel zal zijn. Is er een lied dat zegt, als ik daar straks 10.000 jaar ben, helder schijnend als de zon, dan heb ik nog evenveel jaar als toen ik net begon. Heere, zo bidden we om uw zegen, om uw Heilige Geest. Wilt u uw Heilige Geest geven in het spreken, het luisteren. En wilt u geven, heren, dat we ook niet gehinderd zullen worden. Als we met zorgen de kerk ingekomen zijn, heren, dat ze als het ware even van ons af mogen vallen. Dat we ons op u mogen richten vanmorgen. We bidden voor elkaar zoals we hier zijn. In het bijzonder voor mevrouw Van Veen, die tijdelijk opgenomen is in het havenlicht. Heren, wilt u haar daar nabij zijn. Wilt u geven dat zij uw nabijheid ook mag ervaren. We hebben het zojuist gelezen in de psalm. Die woorden, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Dat het iets is wat ook zij mag ervaren, heren, dat u bij haar bent en haar rechterhand bent, heren, om ons te troosten, om ons de kracht te geven, om ons te leiden. En wilt u zo bij haar zijn. En ook bij andere mensen van de gemeente, heren, die zorgen kennen. Heren, u kent in ieder persoonlijk. Als er ziekte is, als er verdriet is, het overlijden van een dierbare, misschien korte tijd geleden of langere tijd geleden. Heren, wilt u troosten. En ook dan hebben we die woorden nodig, heren, die we gelezen hebben. Omdat u aan mijn rechterhand bent, wankel ik niet. Dat betekent eigenlijk dat we zouden zeggen, zonder u zou ik het al lang opgegeven hebben, zou ik het niet gered hebben. Maar u bent degene die mij ondersteunt. Wat hebben we het nodig, heren, om dat te weten. Soms voelen we dat niet, ervaren we dat niet. En denken we misschien, waar is de heren? En waarom grijpt hij niet in? Waarom laat hij niet merken dat hij er is voor mij op dit moment? Maar geef, heren, dat we het vanuit uw woord mogen weten. Het is waar. Hij is bij mij. Hij zal mij niet in de steek laten. Hij zal mij niet loslaten. En geef, heren, dat we ons zo mogen vastklampen aan u. Wat de omstandigheden in ons leven ook zijn. We bidden, heren, vanmorgen voor de wereld waarin we zijn. Wat een nood is er in deze wereld, heren. Vanmorgen denken we bijzonder aan wat er gebeurt in het Midden-Oosten ook. Als vannacht Iran Israël heeft aangevallen. Heren, we mogen bidden om vrede. Wat is er een voortdurend een geweld daar. Ik denk ook aan alles wat er gebeurt in de Gazastrook. Heer, ontferm u over het Midden-Oosten. Dat u vrede geven. En ervoor zorgen, Heer, dat een eind komt eigenlijk aan het bloedvergieten. Beseffen, Heer, dat Israël uw volk is. En als u nog grote dingen gaat doen met Israël. En niet alleen met Israël, ook met de volken. Maar we bidden, Heer, wilt u vrede geven. Geef, Heer, dat we rust weerkeert. En terwijl we dat zeggen, beseffen we, Heer, dat het pas echt verandert als u terugkomt. Als u terugkeert met de wolken van de hemel. Dan zal gerechtigheid de aarde inderdaad gaan bedekken. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Daarom beleiden we het ook vanmorgen, Heer, dat we uitzien naar uw komst met de wolken van de hemel. Kom, Heer Jezus. Ja, kom met haast. Het is niet alleen het Midden-Oosten. We kunnen denken aan Oekraïne. Bepaalde landen in Afrika. En zo zouden waar geweld heerst, Heer. En dan bidden we nogmaals. Dat u vrede geven. Dat u ontferm over mensen die in zulke gebieden leven. En wilt u vooral geven, Heer, dat uw koninkrijk uitgebreid zal worden. Dat mensen u mogen kennen. Want dat is het grote, Heer. Dat wat de omstandigheden dan ook zijn waar we ons in bevinden. Dat we dan mogen weten. Als ik zijn eigendom ben. Ja, dan is het zoals u het gezegd heeft. Die in mij gelooft, die zal niet sterven in de eeuwigheid. En die heeft het eeuwige leven. Zo bidden we, Heer, om de uitbreiding van uw koninkrijk in heel deze wereld. Heer, wilt u geven dat hier en elders uw koninkrijk uitgebreid zal worden. Bewaar ook Nederland ervoor, Heer, dat dat steeds meer mensen niets meer hebben met het geloof. Maar wilt u geven, heren, dat ook in Nederland mensen tot geloof komen, u leren kennen en u zullen gaan dienen. En ook buiten Nederland. Heren, zo leggen we onze gebeden bij u neer. Wees u ons deze morgen nabij. Hoe je zijn in de persoon van de Heilige Geest, heren, wilt u geven dat we uw aanwezigheid ook mogen opmerken. Vergeef, heren, ons onze zonden. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus alleen. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 16 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 16. Uitgangspunt voor de prediking is Psalm 16 en daarvan het 8e vers. De preek gaat over heel de psalm, maar als kerntekst lees ik vers 8, waar ik lees: ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Tot zover. Kinderen zie ik niet zitten in de kerk, maar ik heb begrepen dat het misschien zo is dat er wel kinderen zijn die meekijken, meeluisteren. Dus daarom toch een paar woorden aan de kinderen. Wat ik bijzonder vind, want jullie kennen wellicht de psalmen ook wel. Als je de psalmen zingt, dan kun je wel eens denken: wat is dat voor een ouderwetse taal? Gezangen, als je gezangen zingt, dan dan is de taal vaak veel herkenbaarder in de zin van... Die psalmen die gaan over de Heere Jezus, over het feit dat hij aan het kruis gestorven is, dat hij opgestaan is. Maar die psalmen, ze zijn vaak veel ouderwetser van taal. Wat ik mooi vind, is te ontdekken dat het ook in de psalmen juist gaat over de Heere Jezus. In heel veel psalmen is de Heere Jezus zelf aan het woord. Als wij zo'n psalm zingen, bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. En dan denken we vaak aan onszelf. En dan bidden we om Gods bewaring. Maar ook in deze psalm, van A tot Z, in al die versen, is de Heer Jezus Christus zelf aan het woord. Het is de Heer Jezus die daar bidt, bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel... U hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u. En als je de Heer Jezus in deze psalmen en andere psalmen gaat zien, dan worden die psalmen eigenlijk heel mooi. En in deze psalm denk ik dat je kunt zeggen, is de Heer Jezus juist ook een voorbeeld voor ons. En dat hoop ik in deze preek te laten zien, dat de Heer Jezus... En deze psalm een voorbeeld is voor ons. Psalm 16 is een messiaanse psalm, zo noem je dat. En er zijn heel veel messiaanse psalmen, maar van een aantal psalmen weten we heel zeker dat ze messiaans zijn. En dat geldt ook voor psalm 16. En hoe weten we dat zo zeker? Ja, omdat in het Nieuwe Testament dan één of meer versen geciteerd worden van zo'n psalm. En direct betrokken worden op de Heer Jezus Christus. Als je denkt aan een psalm als psalm 22 bijvoorbeeld. Dan zijn het wel 5 of 6 versen die in het Nieuwe Testament geciteerd worden. En op de Heer Jezus betrokken worden. En dan weet je, zo'n psalm is messiaans. Die psalm die gaat... over de Heer Jezus Christus. En dan niet alleen maar die paar versen, maar heel die psalm. Als het gaat over psalm 16, dan zijn het de laatste versen van deze psalm die geciteerd worden in het Nieuwe Testament, betrokken worden op de Heer Jezus Christus. Maar dan weet je dus, heel deze psalm is messiaans en in heel deze psalm is de Heer Jezus aan het woord. Als het gaat over psalm 16, die laatste versen worden geciteerd in handelingen 2 en ook in handelingen 13. Maar ik wil alleen handelingen 2 noemen. Dan zijn er veel Joden vergaderd in Jeruzalem vanwege de Pinksterdag. En als de Heilige Geest dan uitgestort is... En dan begint Petrus te preken. En dan zegt hij tegen die mensen, even in mijn eigen woorden. Jullie hebben de Heer Jezus aan het kruis gehecht en gedood. Vind ik altijd bijzonder. Veel van die mensen die daar stonden, hadden waarschijnlijk een poosje geleden geroepen. Toen de Heer Jezus... veroordeeld werd of op Pilatus stond, kruisig hem, kruisig hem. En die mensen, die kregen te horen, jullie hebben de Heer Jezus aan het kruishout gehecht en gedood. Maar als jullie tot inkeer komen, is er voor jullie vergeving. Maar Petrus, hij preekt daar op die Pinksterdag en dan zegt hij in het 25e vers... Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Dus daar citeert Petrus psalm 16. En dat doet hij om duidelijk te maken. Kijk, hij had de Heer Jezus na zijn opstanding gezien. Er waren geen getuigen van de opstanding toen de Heer Jezus opstond uit de dood. Niemand was erbij. Maar de Heer Jezus was verschenen aan de vrouwen, aan de discipelen enzovoort. Hij was getuige van, hij had de Heer Jezus gezien. Hij was ooggetuige. Maar wat hij dan wil aantonen in Handelingen 2 is dit. Maar als het gaat over die opstanding, het is niet zo dat die opstanding in het Oude Testament helemaal niet ter sprake kwam of zo. Het is niet iets vreemds, wil ik eigenlijk zeggen. Want in het Oude Testament wordt daar al over gesproken. En daarom citeert hij Psalm 16. Juist ook die woorden, want gij zult mijn ziel in de hel, staat er in de Statenvertaling en ook in de herziene Statenvertaling. En andere vertalingen hebben het dodenrijk. Maar het woordje voor hel betekent heel vaak, en zeker in het Oude Testament, gewoon graf. U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, niet vergeten. U zult mij niet prijsgeven aan het graf. En toen David dat zei in zijn tijd, want alle psalmen vinden ook aanleiding in de omstandigheden van de psalmist zelf. Toen David dat zei, bedoelde hij wellicht gewoon, u zult ervoor zorgen, u zult mij bewaren voor de dood. Maar ik heb net al gezegd, het is een messiaanse psalm. Je hoort de Heer Jezus hier spreken. Je hoort hem hier zeggen in Psalm 16, honderden jaren voor zijn komst naar deze wereld. U zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U zult mijn ziel niet prijsgeven aan het graf om verderving te zien. En precies zoals je dat leest in Psalm 16, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Want u zult mij, ik zal wel sterven. Maar u zult mij niet prijsgeven aan het graf om ontbinding te zien. Want u zult mij doen opstaan uit de dood. En Petrus toont zo aan, dat wil ik even op dit moment zeggen. Petrus toont zo aan in Handelingen 2. Al in het Oude Testament werd gesproken over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar ga ik straks wat meer over zeggen. Maar belangrijk is om dat te zien in deze psalm. Het is de Heer Jezus zelf die aan het woord is. En hij wordt hier in Psalm 16 uw heilige genoemd, in vers 10. Dat lees je ook in Handelingen 2 en ook in Handelingen 13. Uw heilige. Maar in het Hebreeuws is dat het woordje chassid. Het woordje chassid. En als je denkt, wat is de betekenis van het woordje chassid? Dat heeft te maken, een ander woordje is gesed. Dat is het woordje voor goede tierenheid. Ja, als het gaat over Gods goede tierenheid, dat is het woordje gesed. En als je denkt aan Gods goede tierenheid, ja, dat is Gods goede tierenheid krachtens het verbond. Dus God is goede tieren, God is trouw, zo kun je het ook zeggen, jegens de mens krachtens zijn verbond. Dat is Gods gesed. Maar een mens in de Bijbel kan ook chassid zijn. En dan is hij een vrome, dan is hij een rechtvaardige. Dan is hij iemand die op zijn beurt ook trouw is aan het verbond. God is trouw aan zijn verbond. En dat toont hij door zijn goede tierenheid. Jegens de mens, kun je zeggen. En een mens is chassid als hij op zijn beurt ook trouw is aan het verbond. En de Heere God dient, de Heere God volgt. Wandelt in de geboden des Heren. En de Heer Jezus, daar gaat het me nu om, in deze psalm. Hij is hier, kun je zeggen, de chassid, de vrome, de rechtvaardige. Of zoals het hier staat, de heilige. En daarin juist zo'n voorbeeld voor ons. als ik het even kort samenvat, Psalm 16, Messiaans, dat blijkt uit Handelingen 2, waar de Heilige Geest die laatste verse toepast op de Heer Jezus Christus. En dan weet je zeker, deze psalm is Messiaans. Je ontmoet hier de Heer Jezus. En hoe ontmoeten we hem hier in deze psalm? Als de heilige, als de chassid, als de vrome, de rechtvaardige. En zo een voorbeeld voor ons. En zo wil ik langzaam die psalm met u doorlopen. Want dan is het bijzonder dat deze psalm zo begint met deze woorden: bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Matthew Henry, ik weet niet of dat u zult hem ongetwijfeld kennen, die verbindt deze woorden van Psalm 16, vers 1, met de woorden van de Heer Jezus in Johannes 12, vers 27 in Gethsemane. Als de Heer Jezus dan zegt: nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Matthew Henry, hij verbindt vers 1 met het gebed van de Heer Jezus in Gethsemane. Dus ook volgens Matthew Henry is deze psalm helemaal messiaans. En dan heeft de Heer Jezus daar dus in Gethsemane geroepen: bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. En dat kan ons, dat kan wonderlijk overkomen. Hè? Want de Heer Jezus, hij is God. Maar kan de Heer Jezus, als hij God is, zo bidden: bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. En ik vind het juist zo mooi, omdat juist uit deze woorden blijkt dat de Heer Jezus volkomen mens was en is. Als u zou moeten noemen, waaruit blijkt dat de Heer Jezus volkomen mens was en is, dan zou u wellicht zeggen: de Heer Jezus, na de verzoeking in de woestijn, had hij honger. Of bij de bron van Sichar in Johannes 4 was hij moe en had hij dorst. En zo zouden er nog meer dingen te noemen zijn. Maar wat ik altijd wonderlijk vind, als je Hebreeën 2 neemt, het 13e vers. In Hebreeën 1, dan wil de schrijver van de Hebreeënbrief dan laten zien: de Heer Jezus, hij is echt God. En hij draagt... En hij is niemand anders dan de Heere met 5 hoofdletters van het Oude Testament. Hij is de Heere, hij is Yahweh. Dus Hebreeën 1, de schrijver wil zeggen: de Heer Jezus, hij is de Heere, Yahweh van het Oude Testament. En in Hebreeën 2 gaat hij dan uitleggen dat de Heer Jezus tegelijkertijd echt mens is. Dus hij is echt God, Hebreeën 1. Maar hij is ook echt mens, Hebreeën 2. En dan geeft hij een voorbeeld, Hebreeën 2 vers 13. En dan staat er: ik zal mijn betrouwen op hem stellen. Dus om aan te wijzen, duidelijk te maken dat de Heer Jezus echt mens was en is, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: hij was iemand die zijn weg moest gaan van stap tot stap in vertrouwen op de Heere God. Stap tot stap in vertrouwen op de Heere God. Juist in het Lucas-evangelie is de Heer Jezus echt mens. Want ik geloof dat Matthäus ons de Heer wil voorstellen als de beloofde koning. En zo kun je iets over elk evangelie zeggen. Maar Lucas wil ons de Heer voorstellen als echt mens. En juist in het evangelie van Lucas zie je de Heer Jezus bij zoveel gelegenheden in gebed gaan. Want de Heer Jezus, hij was echt mens. En hij moest in vertrouwen op de Heere God zijn weg gaan. En zo kan de Heer Jezus ons voorbeeld zijn in deze psalm. Bewaar mij, o God, want ik vertrouw op u. En dan zegt hij in vers 2. De Heer Jezus, hij zegt... mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u. Ik zou dat vers iets anders willen lezen. Als ik de MBG-vertaling heb, dan staat daar... u hebt tegen de Heere gezegd, ik heb geen goed buiten u. Dus de Heere Jezus, hij verklaart dan, u bent de Heere, ik heb geen goed buiten u. En dan vers 3, maar wat betreft de heiligen die op de aarde zijn, zij zijn de heerlijken in de welke al mijn lust is. Het klinkt een beetje apart, want in vers 2 zegt de Heer Jezus dan, ik heb geen goed buiten u. En vervolgens zegt hij, als het gaat over de heiligen die in de landen zijn, zij zijn de heerlijken in de welke al mijn lust is. Je zou zeggen, ja, dat rijmt niet met elkaar. Als de Heer Jezus zegt, ik heb geen goed buiten u, hoe kan zijn welbehagen dan zijn in de heiligen die in de landen zijn? Hoe kan dat? En toch gaat dat wel samen. En als je bedenkt, de Heer Jezus, hij kon in Johannes 4 zeggen, het is mijn spijze en mijn drank om uw wil te doen. Maar hij wist dat het de wil van zijn vader was, zijn leven te geven voor degene die hem gegeven waren. Als het gaat over de gelovigen, over Gods kinderen, zo lezen we dat dan in Johannes. Ze waren hem gegeven. Ze waren hem gegeven door zijn vader. En zo kan de Heer Jezus, hij kan zeggen, ik heb geen goed buiten u. Mijn hart gaat naar u uit. Maar dat volk, dat heb ik van u gekregen. En daar, voor dat volk ga ik mijn leven straks afleggen in de dood. Normaal gesproken zou je zeggen, ja, als je zegt, ik heb geen goed buiten u, dan kun je niet zeggen, in de heilige is mijn welbehagen. Maar de Heer, hij richtte zich helemaal op de Heer God, op zijn vader. En hij wist, ja, dat volk heb ik van mijn vader gekregen. Je leest het in Johannes 10, daarom heeft de vader mij lief, omdat ik straks mijn leven ga afleggen, om hetzelfde vervolgens weer op te nemen, maar daarom heeft de Vader mij lief. Is dat ook zo mooi? En nogmaals, Johannes 4, dan zegt de Heer Jezus, het is mijn spijze en mijn drank om de wil van de Vader te doen. En maar in Johannes 13, dan staat er, als wij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde, toen hij had zijn Vader lief. Maar hij had ook dat volk lief, dat hij van zijn vader gekregen had. Als wij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het bittere einde eigenlijk van de kruisdood. Johannes 13, tot het bittere einde van de kruisdood. Hij heeft ze eindeloos lief gehad, zo kun je het eigenlijk zeggen. En dat lees ik hier in Psalm 16. Dan zie je de Heer Jezus, dan denk ik even met Joe Henry, maar het kan ook een ander moment geweest zijn. Maar in Gethsemane, bewaar mij, o God. Hij wist het lijden dat over hem komen zou. Maar dan zegt hij, maar ik heb geen goed buiten u. En wat betreft de heiligen die in de landen zijn, zij zijn de heerlijke in de welke al mijn lust is. Dan kun je denken aan het gebed van de Heer Jezus. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Vers 4. Ik heb de neiging om vers 4 even over te slaan. Maar je kunt laat ik er een paar woorden over zeggen. Als de Heer Jezus verklaart, ik heb geen goed buiten u. Ik richt mij helemaal op u. En dan verklaart hij in vers 4 eigenlijk. En aan de afgodendienst doe ik absoluut niet mee. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit. En neem de namen ervan niet op mijn lippen. En in de tijd van het Oude Testament, ja, je leest in het Oude Testament dikwijls over afgoden. En je kunt zeggen, ja, maar in de tijd van de Heer Jezus waren er toch helemaal geen afgoden meer in het land. Dus deze psalm is messiaans, maar hoe moet ik dat dan verstaan? Maar dan kun je denken aan het fariseïsme bijvoorbeeld. Je leest dat in Galaten 4, dat achter het wetticisme ja, ten diepste ook de demonen schuil gaan. Achter de afgoden gaan de demonen schuil, achter het wetticisme gaan ook de demonen schuil, zegt Paulus. En de Heer Jezus, hij verklaart hier in deze psalm, Heer, ik richt mij op u, ik vertrouw op u. En ik doe niet mee aan de afgodendienst op geen enkele wijze. Nu, dan zie je de Heer Jezus hier. Hey, ik denk dan aan Gethsemane. Je ziet hem bidden. Hey, je ziet hem roepen. En hij zegt, bewaar mij, o God. En u weet hoe zwaar het lijden van de Heer Jezus in Gethsemane is geweest. Maar hij kan zeggen, ik heb geen goed buiten u. En dan staat er, en dan kom ik straks bij vers 5. Maar dan staat er in het 7e vers, ik zal de Heer loven die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nier. Dus dan zie je de Heer Jezus daar in Gethsemane. Je ziet hem bidden, je ziet hem strijden, maar hij weet. Ik richt mij op de Heere God. En in de heiligen die in de landen zijn, is al mijn welbehagen. En dan zegt de Heer, terwijl hij daaraan bidden is in Gethsemane. En dan zegt hij, ik loof de Heer. En die mij raad heeft gegeven. En dan zou je je kunnen afvragen, ja, maar welke raad was dat dan? Want ik denk, en dat wil ik u meegeven vanmorgen, dat wij diezelfde raad krijgen. De Heer Jezus, hij is hier ons grote voorbeeld. Hij kreeg raad en wij krijgen deze raad met hem, kun je zeggen. En daarom is het zo belangrijk, ja, welke raad is dat dan? Ik zal de Heer loven die mij raad heeft gegeven. En ik denk dat dat te maken heeft met wat we lezen in vers 5 en in vers 6. En waar staat de Heere is het deel mijner erven en mijn beek is, met andere woorden, de Heere, hij is mijn erfdeel. Dat ik het even simpel zeg, de Heere, hij is mijn erfdeel. Dan moet je denken aan hoe dat ging in Jozua, bij de verdeling van het land. En toen werd het lot geworpen en iedere stam kreeg zijn erfdeel. En iedere stam kreeg een bepaald grondgebied toegewezen. Maar u weet dat misschien, de stam Levi kreeg geen grondgebied. Ze kregen wel een aantal steden, maar geen eigenlijk grondgebied. Dus het lot werd geworpen. En die stammen, die kregen allemaal een grondgebied, maar Levi niet. En dan staat er dat de Heere zegt, ik zelf zal hun erfdeel zijn. Ik zelf zal hun erfdeel zijn. Daar moet je aan denken als je vers 5 leest en ook vers 6 leest. De Heere is mijn erfdeel. En dan staat er in vers 6 de snoeren. Of in de herziene vertaling, de meetsnoeren zijn voor mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Dus dan moet je denken aan het boek Jozua. Het lot werd geworpen, die stammen die kregen een grondgebied toegewezen. En je kunt je wel voorstellen, ja, die mensen gingen vervolgens kijken. Ja, hoe ziet het grondgebied eruit dat wij hebben ontvangen? Vandaar die woorden, de meetsnoeren zijn voor mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. De Heer, hij is hier als het ware de ware leviet. Hij zegt, ik heb een schitterend erfdeel gekregen. Want de Heer zelf, hij is mijn erfdeel. En nogmaals, die woorden die hier gebruikt worden, die hebben te maken met wat we lezen in Jozua. Dan denk je aan die stammen die allemaal hun grondgebied kregen. Levi, de Heer zei tegen Levi, ik zelf zal hun erfdeel zijn. En hier is het de Heer die zegt, de Heer, hij is mijn enig deel, hij is mijn erfdeel. En ik heb een prachtig erfelijk bezit gekregen. Hoe moet je je dat dan voorstellen? Dus de Heer Jezus, hij zegt hier, de Heer is mijn erfdeel. Ik heb een prachtig erfelijk bezit gekregen. En dan denk ik dat je hier aan moet denken, dat de Heer Jezus wist, zoals je dat leest in Hebreeën 12 vers 1, dat de Heer om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. Dat de Heer Jezus wist, straks zal ik als mens verhoogd worden en de hemel binnengaan. Dat is het wonderbaarlijke van hemelvaart. Dan gaat er een mens de hemel binnen. Filippenzen 2 zegt dat de Heer Jezus gehoorzaam geworden is tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. Maar God heeft hem uitermate verhoogd. En de Heer Jezus is, als God hoefde hij niet verhoogd te worden. Hoefde hij niet verheerlijkt te worden. Als God kon hij ook niet verhoogd worden. Maar als mens, hij is hier die nederige mens in deze psalm. En dan wist de Heer Jezus, maar dat zal het gevolg zijn. Straks zal ik verhoogd worden. En straks zal ik een plaats krijgen aan de rechterhand. Ja, der majesteit, zoals de schrift dat zegt, in de hoogste hemelen. En zo kon de Heer Jezus zeggen, de Heer, hij is mijn erfdeel. En de raad die hij dus krijgt van de Heere God in Psalm 16 is, richt je daarop. Precies zoals je dat leest in Hebreeën 12 vers 1. En om de vreugde hem voorgesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, richt je daarop. En dat is een belangrijke boodschap voor mensen, en vandaag voor christenen die te maken hebben met lijden. Om je te richten op de dingen die gaan komen. Dan begrijp je. Waarom ik ook een paar versen uit Petrus gelezen heb. Pak ik die versen er even bij, sorry. Maar daar zegt Petrus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. En wat is die hoop dan? Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Daar spreekt de Heer, Petrus gelovigen aan. En hij zegt, jullie zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Er wacht een erfenis op jullie in de hemelen, zegt hij. En als je de brief van Petrus leest, dan kun je zeggen, ja, die erfenis daar is de hemelse gelukzaligheid. Als het gaat over de hemelse gelukzaligheid, ja, daar kun je ook weer niet zo heel veel over zeggen. Wat zegt de Bijbel nu over de hemel? Maar kenmerkend voor de hemel is dat de Heere God daar is. Daar is de Vader, daar is de Zoon, daar is de Heilige Geest. En zoals de Heere Jezus dat kon zeggen in Psalm 16. Als ik dan de brief van Petrus lees, dan kan ik zeggen, ja, ons erfdeel is ook de Heere, de Heere is ons erfdeel. Wat het bijzondere, ja, van hemelvaart nogmaals is, toen ging een mens de hemel binnen. Het Oude Testament zegt, de aarde is voor de mensen en de hemel is voor God. De hemel was helemaal niet bedoeld voor mensen. Maar met hemelvaart ging een mens de hemel binnen. En de Heer Jezus, wij zijn zijn lichaam. Hij nam ons mee. In Christus, zegt Paulus, zijn wij ten diepste al in de hemel gezet. Het feit dat hij daar is, en wij zijn zijn lichaam, garandeert ons dat wij straks bij zijn komst, bij de wederkomst, met lichaam en ziel naar de hemel zullen gaan. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Dat wij straks met lichaam en ziel naar de hemel zullen gaan. En daarom dat lied dat ik aanhaalde tijdens het gebed. Als ik daar straks, de Heer Jezus zegt, jullie zullen straks stralen als de zon in het koninkrijk van mijn Vader. En dat lied zegt, als ik daar straks 10.000 jaar ben, helder schijnend als de zon, dan heb ik nog evenveel jaar als toen ik net begon. Dus onvoorstelbaar, ons erfdeel is ook de Heere. Straks zullen we zijn in die hemelse gelukzaligheid. De Heere, dat was... Je leest dan in een van de evangelieën toen de Heere daar aan het strijden was in Gethsemane. En dan bidt hij, bewaar mij, o God. Dat er een engel kwam om hem te versterken. En ik denk dat je mag zeggen, ja, die engel die heeft gewezen op de vreugde die voor hem lag. En zo wil de Heere ons vanmorgen ook bemoedigen. Door te zeggen, luister eens, dit is mijn raad. Ja, als je in lijden bent, als je soms niet weet hoe het verder moet. Vul uw eigen situatie maar in, zou ik zeggen. Denk dan eens aan de toekomst. Denk dan eens aan de woorden van Paulus. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Als we nu met hem lijden, zullen wij straks met hem heersen. Dat zijn onvoorstelbare woorden. En dan zegt de Heer Jezus hier in Psalm 16. Ik zal de Heer loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. De nieren zijn in de Bijbel een bron van wijsheid en van inzicht, kun je zeggen. Een bron van wijsheid en inzicht. Maar dat zijn ook de organen die heel diep in je binnenste zitten. Als Asaf zegt in Psalm 73, ik was in mijn nieren geprikkeld. Dan bedoelt hij, ik was tot in het diepst van mijn binnenste geprikkeld. En hier zegt de Heer Jezus, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. De Heere God, hij heeft mij raad gegeven en die raad van God voel ik tot in het diepst van mijn binnenste. Tot in het diepst van mijn binnenste voel ik en ervaar ik wat de Heere God tegen mij wil zeggen. En wat wil hij tegen mij zeggen? Ik ben jouw erfdeel en richt je toch daarop. Richt je toch daarop. En dan staat er in vers 8, ik stel de Heere geduriglijk voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Kijk, daar zie je een raad gekregen van de Heere. Denk toch aan de toekomst, aan de vreugde die voor je ligt. En dit is eigenlijk zijn antwoord daarop. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij, geduriglijk voor ogen. En dan zegt hij, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Ik zal de Heere geduriglijk voor mij stellen. En omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Als u niet aan mijn rechterhand zou zijn, dan zou ik al lang omgekomen zijn. Dan zou ik al lang de moed verloren hebben. Ik vind dat mooi hoe je dat leest. Die paar versen uit de eerste brief van Petrus. Dan gaat het over die erfenis, die onvergankelijke, onbevlekte en onverwelbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. En dan zegt Petrus eigenlijk, ja, die erfenis die verliest nooit zijn waarde en kan door niets of niemand aangetast worden. Maar dan kun je nog denken, ja, die erfenis daarboven die is wel veilig. Maar ben ik wel zo veilig? Want ik sta midden in het leven en soms heb ik met situaties te maken die mij bijna van de Heere God aftrekken of wat dan ook. En dan staat er vervolgens in 1 Petrus 1 vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zalige. Met andere woorden, die erfenis, die wordt daar in de hemelen bewaard en die is veilig. Kan door niets of niemand aangetast worden. Maar als het over jullie gaat, jullie worden door de kracht van God bewaard. Bewaakt. Door het geloof, de Heere God. Hij zorgt ervoor, in mijn eigen woorden gezegd, dat jullie veilig aan land komen. Hij zorgt ervoor dat jullie die erfenis inderdaad straks in bezit zullen gaan nemen. Met andere woorden, het kan niet fout gaan. U wordt immers door de kracht van God bewaard door het geloof. Die erfenis is veilig. Dan zou je kunnen denken, ja, maar ben ik wel zo veilig? Ja, zegt Petrus. Jullie zijn veilig, want de Heere God zal ervoor zorgen, hoe dan ook, dat jullie die erfenis zullen ontvangen.
Nou, dat vind ik een schitterend ding. Dat lees je eigenlijk hier in Psalm 16 ook.
Ik stel de Heere geduriglijk voor. Oké, ik zal me richten op die erfenis. Maar omdat Hij aan mijn rechterhand is, daarom is het ook zeker dat ik die erfenis in bezit ga nemen. Dat ik die erfenis zal ontvangen. En dat ik straks daar zal zijn. Dat is een enorme troost. Want als ik mijn eigen hart een beetje ken, dan weet ik, zelf hebben wij ook te maken met zware omstandigheden. Straks rijd ik weer naar het Erasmus, waar mijn dochter al maanden ligt. Ziek, erg ziek. En wat doet zo'n situatie met je, in je hart? Allerlei vragen enzovoort. Satan is er ook bij om allerlei dingen in je hart te werpen. En wat heb je nu aan je geloof en noem het allemaal maar op. Maar op grond van het woord, op grond van wat hier staat, weet ik zeker. En weet zij zeker. Maar het komt goed. Het komt goed. Straks zullen we deze erfenis in bezit nemen. Zie de dingen, zou ik willen zeggen, in het licht van de eeuwigheid. Als je te maken hebt met zorgen, met lijden. Zie de dingen, probeer de dingen te zien in het licht van de eeuwigheid. En weet één ding zeker, God kun je vaak niet begrijpen. Maar er is een erfenis voor je weggelegd. En God zal ervoor zorgen dat je die erfenis straks in bezit zult gaan nemen. Laat dat een vreugde in je hart zijn. Geloof dat. Van de, je hebt nog een paar jaar, je zit er veel oude mensen, tenminste als ik het zo mag verwoorden. Nog een aantal jaren op deze aarde. En je hebt een eeuwigheid voor je. Een eeuwigheid die nooit meer stopt. Laat die vreugde in je hart zijn. Want het is een zekerheid. Als je van de Heer Jezus houdt. Als je bij Hem hoort. Als je Gods kind bent. Dat je die zult ontvangen straks. Amen. Wij gaan met elkaar zingen. Psalm 22. En daarvan het 9e vers. 22 vers 9. einde van deze dienst danken we voor wat u wilde geven. Dat we in alle rust, Heer, mochten nadenken over deze psalm. Dat we u daar mogen ontmoeten. U zei het al. Het zijn de schriften die van mij getuigen. En het is bijzonder, Heer, om dat te ontdekken. Dat we overal in de Bijbel u tegenkomen, Heer Jezus. Ook in het Oude Testament, ook in de psalm, ook in deze psalm. Dat u ons hier wordt volgehouden, Heer. Ja, ook als het grote voorbeeld om na te geven. De vrome die zijn vertrouwen op zijn God stelde. En het wist, gij maakt mij het levenspad bekend. U zult mij niet prijsgeven aan het graf. Want ik ga wel sterven, maar ik zal ook opstaan. En ik zal verhoogd worden. U maakt mij het pad van het leven bekend. En ons, Heer, ons is hetzelfde volgehouden. U bent ons erfdeel. En als we de lichamelijke dood moeten sterven, de dood heeft niet het laatste woord. Want we zullen straks, Heer, voor altijd bij u zijn in de heerlijkheid. Geef, Heer, dat we daar amen op mogen zeggen, dat we het mogen zien. En dat we u, Heer, daarvoor zouden loven en prijzen. Want alles wat we krijgen, de liefelijkheden uit uw rechterhand, zoals de psalm dat noemt, het is genade. We hebben er niets van verdiend. Zo leggen we, Heer, onze gebeden bij u neer. We gaan naar huis. Dat u de gemeente zegenen, veilig thuis brengen. En geef, Heer, dat u in ons leven centraal mag staan. Dat het in ons leven zo zal zijn. Ik stel de Heer geduriglijk voor mij. Ik zal in vertrouwen op hem leven. En omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Ga zo met ons mee. Vergeef het verkeerde. En dat bidden we in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. De slotzang is Psalm 17 en daarvan de versen 3 en 7. Psalm 17, de versen 3 en 7. zegenen u en hij behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.